Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer van de Minderbroeders Conventuelen. We leren dus het leven van Maximiliaan Kolbe, de heilige Maximiliaan Kolbe, beter kennen en waren ondertussen aangekomen moment dat hij eigenlijk in Rome verblijft en waarbij hij de ridderschap der onbevlekte zou stichten. Spreken over het jaar 1917. Dat in Rome, nog niet zo heel lang geleden hoofdstad van Italië geworden, de vrijmetselarij triomfeerde en er de baas speelde, is heus geen geheim. Een buitenlander die als pelgrim in Rome kwam, in het middelpunt van het christendom, waar de plaatsbekleder van Christus woonde, zag zich geplaatst voor onbeschrijfelijke tegenstellingen en was getuige van de meest duivelse propaganda tegen het katholicisme en de godsdienst. Wie kent niet het uitbundige onthaal dat de vuilspuiter en godslasteraar Émile Zola door het stadsbestuur van Rome in november 1918 ten deel viel. En zo zijn er ook uit de jongere geschiedenis van de Italiaanse hoofdstad honderden feiten welke blijk geven van haat tegen God en de kerk. Men hoeft slechts te denken aan de hardnekkige oppositie van de kant van de regering tegen de Bedevaartskerk van Maria te Pompei, die uitgevoerd werd door de dienaar Gods Don Bartolo Longo. Konden de godslasterlijke aanvallen tegen de paus vanaf Pius de IX tot Benedictus de XV onopgemerkt blijven? Wat te zeggen van de weerzinwekkende feesten in 1917 bij de 200ste verjaardag van de terechtstelling van Jordaan Bruno, toen een optocht met godslasterlijke afbeeldingen op touw werd gezet? Zo was er bijvoorbeeld een afbeelding van een overwinnende Satan met de verslagen aartsengel Michael aan zijn voeten en droeg men afschuwelijke leuzen mee als Satan zal heersen over het Vaticaan, de paus zal zijn dienaar worden. Had men zelfs niet het bouwde en onbeschaamde plan ten uitvoer gebracht de hoofdzetel van de vrijmetselarij op te richten vlak tegenover het pauselijk paleis? Er was voor frater Maximiliaan waarachtig geen geschiedkundige of wijsgerige kennis van de vrijmetselarij en haar meest duistere bronnen nodig om de diepste oorzaak van al deze dingen te zien. Met scherp inzicht doorzag hij deze beweging als een politiek monster met duizenden klauwen dat geleidelijk de regeringen der verschillende staten naar zich toetrok. Hij begreep dat de internationale loge niet enkel een inrichting was welke aan haar leden door het opklimmen in hogere functies gelegenheid gaf om vooruit te komen in het openbaar leven, nog een toevallig ontstane beweging, geboren uit politieke noodzakelijkheid van een historisch tijdperk, ook niet de weldoende inrichting tot wederzijdse steunverlening aan de broeders, maar wel de onbuigzame, sluipende, slopende sekte wier hoofdprogramma haat en vervolging tegen Christus en zijn kerk voorschreef. Opeens was hem alles duidelijk. In de historische samenhang en de aaneenschakeling der feiten uit het verleden zag hij de strijd tussen God en de Satan, welke zich vertakt tot in de verre dagen van de scheppingsgeschiedenis tot aan de vloek van het paradijs. Duidelijk zag hij nu de voorspelling van het boek der schepping. God sprak tot de slang: Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw geslacht en het hare. Zij zal u de schedel verpletteren en gij zult haar heel belagen. In deze voorspelling van de strijd tussen het geslacht van de vrouwen van genaden en het geslacht van de slang, waarin de duivel schuilt, zag de jonge godgeleerde, zoals reeds vroeger de kerkvaders het deden, de verdeling der wereld in twee kampen: zonen van het licht en kinderen der duisternis. De stad Gods en de stad van Satan, de kerk en de antikerk. En in de vrijmetselarij herkende hij de voortdurende incarnatie der helse krachten, welke onverpoosd de kerk aanvallen, niet tegenstaande het krachtig verweer van de kinderen van het licht, die de rechten van God over het gevallen en verloste mensdom verdedigen. Voor hem rees Maria, de paradijsvrouw, schoon als de zon en helder als de maan, als een visioen van de paradijsbelofte. Maria, die uit kracht van haar onbevlekte ontvangenis werd aangeduid als de overwinnares van Satan. Haar begroette hij als de triomferende banierdraagster die de nieuwe schare apostelen immer naar de eindzegepraal voert. In deze periode, en in heel zijn verder leven, valt er niet aan te twijfelen dat de geest van frater Maximiliaan grote invloed ondergaan heeft door de opvoeding die hij ontvangen heeft in de Serafijnse orde, die eeuwenlang een felle verdedigster was van het dogma der onbevlekte ontvangenis. Wij mogen echter ook niet verheimelijken dat het was alsof diezelfde Serafijnse orde bij de dogmaverklaring van 8 december 1854 ook de wapens neerlegde voor de troon van paus Pius IX. In werkelijkheid scheen de Franciscaanse traditie voortaan enkel nog geschiedenis te zijn, niettegenstaande de grote vereering en grootsere plechtigheden ter ere van de onbevlekte. Het lag blijkbaar in de plannen van Gods voorzienigheid dat frater Maximiliaan een nieuw elan zou geven aan de Serafijnse orde en tegelijk aan andere mensen en instituten. Later, toen zijn plannen zich gingen verwezenlijken, schreef hij: Zeven eeuwen lang hebben wij gevochten voor de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis. Deze strijd werd gewonnen en bekroond met de verschijningen te Lourdes. En nu begint het tweede deel van de geschiedenis. Dit zaad van de waarheid zaaien in de zielen, ervoor zorgen dat het ontkiemt en vruchten van heiligheid voordringt, en dat in alle mensen die nu bestaan en die nog zullen bestaan tot het einde der wereld. Het eerste deel van de geschiedenis, namelijk die zeven eeuwen, was maar een voorbereiding en goedkeuring van het plan. Nu is het nodig dat wij overgaan tot de uitvoering, de dogmatische waarheid beleven, de onbevlekte bekendmaken aan alle mensen, haar geven aan al de mensen met alle weldoende gevolgen van dien. Maar laten we terugkeren naar het begin. Frater Maximiliaan begon geleidelijk zijn gedachten en gevoelens mee te delen aan enkelen van zijn medestudenten. En zo ontstond langzaamaan een duidelijk beeld van zijn plan. Er moest een ritterschap der onbevlekte komen, een godvruchtige vereniging van leden die niet alleen zouden bidden, maar ook vechten. Er werden enkele bijeenkomsten gehouden op het college om het doel en het wezen van deze Militia Immaculate nog nader te bepalen. Die Militia Immaculate is dus de Latijnse naam van het ridderschap van de onbevlekte. Het hoofddoel moest in elk geval zijn een dam opwerpen tegen de voortschrijdende goddeloosheid en tegen alle duistere krachten welke de kerk bestreden. Was het geen bedroevend schouwspel te zien dat in Italië toen heviger werd gestreden tegen de kerk dan tegen de vijanden van het oorlogvoerende vaderland? Op een dezer vergaderingen zei frater Maximiliaan: Is het mogelijk dat wij lijdelijk toezien dat onze tegenstanders zoveel moeite en inspanning aan de dag leggen voor het kwade, terwijl wij ons tevreden stellen met enkel maar wat meer te bidden? Wij moeten daden stellen, omdat wij sterkere wapens hebben dan zij. Wij vertrouwen op Maria, de onbevlekte, die al de ketterijen heeft overwonnen. Geleidelijk kreeg nu het plan voor de verwezenlijking van het nieuwe mariale apostolaat vastere vorm. Voor Maximiliaan werd het een obsessie die hem niet meer losliet. Hij bad en vroeg zijn gezellen, aan wie hij zijn plan had meegedeeld, om zonder ophouden te bidden. Hij gaf hun een eerste schets van zijn plannen. Ziet, om vruchtbaar werk te kunnen verrichten, moeten de leden zich aansluiten in een godvruchtige vereniging, een soort heilige kruistocht, en ten strijde trekken onder de banier en de bescherming der onbevlekte. Pater Pignalberi vertelt dat de naam van de Ridderschap der Onbevlekte op een van deze vergaderingen gekozen werd. Pater Maximiliaan sprak hen toe met al het vuur van zijn ziel. De strofen van het bekende Lourdeslied werden gezongen en dan was het alsof zijn apostelziel in lichterlaaien stond, als hij ons overtuigde dat niet alleen Polen, maar heel Europa, China, Japan en heel de wereld deze beweging nodig had. Wij weten heel goed dat onze lieve vrouw ons eigenlijk niet nodig heeft, maar als zij zich nu wil gewaardigen ons als werktuig te gebruiken om haar glorie te verbreiden, dan moeten wij, juist omdat zij zo'n arme mensenkinderen uitkiest tot verwezenlijking van haar doel, ons geheel aan haar geven en alle geoorloofde middelen gebruiken, woord en daad, voorbeeld en vooral de pers. Wie zal ooit kunnen zeggen hoeveel deze jonge apostel gebeden heeft om licht en sterkte, om altijd nieuwe en betere vormen te vinden, tot heel zijn plan klaar lag. De aangehaalde getuigenissen van pater Pignalberi en frater Glowinski, twee van de 7 eerste leden van de Militia Immaculatae, laten ons frater Maximiliaan, nog geen priester, reeds zien als een vurige apostel van de ridderschap der onbevlekte ontvangenis te midden van zijn confraters. In een korte samenvatting stellen zij een goed vast programma voor dat gedurende de eerste 10 maanden vervolmaakt wordt. Het is een karaktertrek van heilige zielen dat ze gedwee en vol ijver de inspraken volgen van de genade. Een gedachte, een woord, een wenk kan soms voor hen een hel licht werpen op hun levensweg en hen een klaar beeld geven van wat hun te doen staat. Dan laait hun ijver durvend op en maakt hen bereid tot bijna vermetele daden, omdat zij in deze wenken de stem van God erkennen. Zo gebeurde het in de vroege morgen van 20 januari 1917. Zoals altijd waren de studenten met de professoren in de kapel voor het koorgebed en de meditatie. Pater Rector las iets voor naar aanleiding van het feest van die dag, een overwinning van de onbevlekte. Na een kleine pauze hield hij, welbespraakt als hij was, met warme woorden en diepe gedachten nog een korte toespraak. Het was die dag, 75 jaar geleden, dat de onbevlekte maagd in de kerk van Sint Andreas della Frate aan een ongelovige Jood verscheen, Alphonse Ratisbon, die toevallig een wonderdadige medaille bij zich droeg. In zijn toespraak had de rector het over de grote invloed van die medaille op de bekering van Ratisbon. Toen, ineens, was alles duidelijk voor frater Maximiliaan. Het plan waarmee hij al maandenlang bezig was, stond klaar voor zijn ogen. Voor zijn geest stond stralend de onbevlekte, zoals hij op 27 november 1830 aan de heilige Catharina Labouré moest zijn verschenen. De ridderschap der onbevlekte kwam tot stand en het wapenschild der leden zou geen andere zijn dan deze wonderdadige medaille. Van dat ogenblik af, geduigt pater Paul, sprak hij over niets anders meer dan over de macht van de onbevlekte om de dwaling te bestrijden en de bekering der afgedwaalden te bewerken. Zijn gezicht straalde van vreugde als hij het had over de macht van de onbevlekte bij de bekering van Ratisbon, en dan voegde hij er glimlachend aan toe: nu moeten wij bidden, omdat de heilige maagd alle ketterijen en vooral de vrijmetselarij neerslaat. Van januari tot de grote vakantie van datzelfde jaar kwam hij dikwijls op dat onderwerp terug. Met de andere studenten brachten wij onze vakantie door op de Vigna Antoniana. Frater Maximiliaan ging echter naar Amelia, waar Monsignor Berti bisschop was en die hem tot subdiaken wijdde. Toen hij zich weer bij ons voegde, zei hij meerdere malen: een bisschop van ons heeft mij gezegd dat onze lieve vrouw grote dingen zal doen door middel van een medebroeder. Zij zal de religieuze geest in vele van onze orde en van anderen vernieuwen. Ja, zij zal ook de christelijke geest doen ontwaken bij de gelovigen van veel landen. Ik, die hem al lang kende en hem voor een heilige hield, was overtuigd dat hij de man was die het instrument van onze lieve vrouw zou worden en dat de bisschop Monseigneur Berti was. Onder de wandelingen die wij alleen maakten in de omgeving van de Vigna, omdat wij alle twee een beetje ziek waren, spraken wij steeds over hetzelfde onderwerp. Tot hier pater Joseph Paul. We moeten eraan toevoegen dat vanaf die tijd de mooie en stemmige kerk van de heilige Andreas della Frate aan de straat Capolecase het meest geliefde heiligdom werd voor frater Maximiliaan, waar hij dikwijls heen ging en waar hij, zoals wij reeds zagen, ook de eerste heilige mis deed na zijn priesterwijding. Een gevolg van die meditatie van 20 januari 1917 was dat het plan van de stichting van de ridderschap der onbevlekte toen eigenlijk ontworpen was en klaar voor de uitvoering. Wat nu nog volgde was slechts een voorbereiding op de kerkrechtelijke instelling en de goedkeuring van het kerkelijk gezag. dat wij nu zo rijk zijn aan getuigen van de stichting van dit grootse mariale apostolaat, komt omdat frater Maximiliaan vanaf het begin zijn stoutmoedig plan toevertrouwde aan 6 van zijn vertrouwelingen, gekozen uit de beste van zijn medestudenten, zodat deze 6 zich medestichters zouden kunnen noemen. In werkelijkheid waren zij de eerste ridders der onbevlekte en ook de vurigste voorvechters van de Meditie Immaculate. Over dit zestal zou heel veel te vertellen zijn, maar we zullen ons beperken tot enkele gegevens. Het waren pater Jozef Pal, een Roemeen. Hij stierf als provinciaal van zijn provincie op 21 juni 1947 aan tyfus, in het plaatselijk ziekenhuis opgelopen toen hij er de talloze zieken hielp verplegen. Pater Quiricus Pinalberi van de Romeinse provincie, nog in leven. Frater Antonius Glovinski, eveneens Roemeen, zeer jong gestorven in Assisi op 18 oktober 1918. Aan een bekeerde Jood en zeer bekend muzikus, Emilio Norsa, vertelde hij van zijn engelbewaarder te weten op welke dag hij zou sterven. De dood kwam op de voorspelde dag. Frater Antonius Manzi, een in Londen geboren Italiaan van de Napolitaanse provincie. Hij stierf op 31 oktober 1918 onder het zingen van een Marialied. Frater Hieronymus Biasi van de Paduaanse provincie, gestorven in geur van heiligheid op 20 juni 1929. Pater Henricus Granata, eveneens van de Napolitaanse provincie, stierf op 24 januari 1964 te Rome. Blij, opgeruimd karakter, deed veel voor de ridderschap van de onbevlekte. Deze 6 knielden samen met frater Maximiliaan Kolbe op de avond van 16 oktober 1917 voor het altaar van de onbevlekte ontvangenis in de kapel van het Internationaal College en wijden zich toe aan Maria. Zo werd officieel de ridderschap der onbevlekte gesticht. Het is misschien goed deze plechtigheid, die doet denken aan de investituur van de middeleeuwse ridders, met de woorden weer te geven van pater Jozef Pal, de enige priester die erbij was. Op de avond van de 16e oktober 1917, vigilie van het feest van de heilige Margaretha Maria Alacoque, riep frater Maximiliaan ons samen op zijn kamer, die naast de kamer van de rector lag. Van een klein stukje papier las hij ons het door hemzelf opgestelde programma voor van de ridderschap. Hij vroeg daarna onze instemming. Nadat wij alles hadden goedgekeurd, vroeg hij ons te ondertekenen. Omdat ik de oudste was en reeds priester, tekende ik het eerst. Ik meen dat frater Maximiliaan het laatste tekende. Ik weet niet of dat stukje papier in het archief van de hoofdzetel van de ridderschap van de onbevlekte nog te vinden is. Het zou interessant zijn, want dan ziet men dat hij zich niet bekommerde om uiterlijke dingen. Hij gebruikte een 1/8 gedeelte van een folio vel papier om zo'n geweldig apostolaatswerk op te richten. Van zijn kamer zijn wij toen naar de kapel gegaan en zonder dat anderen het wisten, heb ik de medailles gezegend en ze de eerste ridders opgelegd, ook mijzelf en frater Maximiliaan. Daarna zijn we stilletjes naar onze cellen teruggekeerd. Dit gebeurde allemaal in het diepste geheim. De enige die het ook wist was pater rector, maar die was er niet bij tegenwoordig. De fundamenten van de ridderschap van de onbevlekte waren gelegd. Na de avond van de 16e oktober viel een grote stilte over de ridderschap. Frater Maximiliaan, waarvan wij nog zullen zien dat hij verteerd werd door het verlangen geen tijd te verliezen en zonder pauze te werken voor de glorie van de onbevlekte, moest geduldig elke aandrang om voorgoed te beginnen onderdrukken in afwachting van de goedkeuring van de oversten. Men krijgt de indruk dat deze de stichting alleen maar zagen als een goed voornemen om de heilige maagd vuriger te vereren, dat enkel tot uiting zou komen in het interne leven van het college, zonder te denken aan het geweldige apostolaat onder alle mensen, zoals Maximiliaan bedoelde. Zinspelend op die periode zal pater Maximiliaan later dan ook schrijven: die bijeenkomst van 16 oktober was de eerste en de laatste van die tijd. Er volgde een heel jaar vol met moeilijkheden, waardoor men zelfs niet durfde te spreken over deze zaak, niet eens met degenen die op de hoogte waren van de stichting. Buiten de moeilijkheden die voortkwamen uit de toen heersende Spaanse griep en andere, welke veroorzaakt werden door de oorlog, waardoor veel studenten onder de wapenen geroepen werden, waaronder ook pater Pignalberi, doen de woorden van pater Maximiliaan dat men zelfs niet durfde te spreken, denken, zo niet aan een verbod van de oversten, dan toch tenminste aan beslissingen waardoor de zaak op de lange baan geschoven werd. Maar in oktober 1918, na de dood van frater Glowinski en frater Mansi, twee van de eerste zeven ridders, kwam er schot in de zaak. Pater Maximiliaan schrijft: ik geloof dat deze twee confraters hard gewerkt hebben in de hemel voor de ridderschap van de onbevlekte. Want na hun dood verdwenen alle moeilijkheden. Zijn heiligheid, de paus, zond door middel van monseigneur Jacquet, titulair aartsbisschop van Salamina en professor in de kerkelijke geschiedenis aan de theologische faculteit van het Serafijns College, zijn zegen en aanmoediging, en eindelijk begon het aantal leden te groeien. Het is duidelijk dat de aartsbisschop, akkoord met de rector, pater Inudi, door zijn heiligheid de paus Benedictus XV, persoonlijk in te lichten hem de zegen over de stichting te vragen, de bedoeling had elk getalm te doorbreken en de ridderschap de mogelijkheid te geven uit de stilte van de collegemuren naar buiten te treden. Men kon weliswaar nog niet spreken van een officiële goedkeuring, maar dit troostende gebaar van de paus en van degenen die erachter stonden had toch tot gevolg dat vele studenten van het college zich aansloten. Er zouden nog 3 jaren voorbij gaan voordat de ridderschap de definitieve kerkelijke goedkeuring ontving. Deze werd verkregen op 2 januari 1922 door een decreet van kardinaal Basilius Pompili, vicaris-generaal van zijn heiligheid in Rome. Aldus werd de ridderschap kerkrechtelijk een pia unio, of godvruchtige vereniging. Zij kon daardoor naar buiten treden en iedere gelovige die maar wilde als lid inschrijven. Pater Maximiliaan, die intussen weer in Polen was, zond hele lijsten naar het bestuur van de ridderschap in Rome. Later verhief paus Pius XI op 23 april 1927 de zetel van het internationaal college tot pia unio primaria, tot hoofdzetel. Dat wilde zeggen dat men ook elders een afdeling kon oprichten, die met de hoofdzetel verbonden werd. En zo groeide langzaam maar zeker de ridderschap der onbevlekte. Toen pater Maximiliaan in 1941 stierf, was de ridderschap zo uitgegroeid dat het bestuur, dat hoofdzakelijk bestond uit studenten en praktisch ieder jaar veranderd moest worden wegens vertrek van de afgestudeerden, het werk niet meer aankon. Men nam toen zijn toevlucht tot het algemeen bestuur van de orde. Enkele maanden later werden de nieuwe statuten kerkrechtelijk goedgekeurd op 24 maart 1942 en kon de ridderschap haar zilveren bestaansfeest vieren. Vele kardinalen en bisschoppen zonden hun gelukwensen. Ook paus Pius XII zond met zijn felicitatiebrief de apostolische zegen. Zoals wij weten uit het verslag van pater Jozef Pal, schreef frater Maximiliaan het eerste statuut op een klein stukje papier. Hij gebruikte daarvoor een achtste gedeelte van een foliovel om zo'n geweldig apostolaatswerk op te richten. Maar het stukje papier werd niet in het archief van de ridderschap teruggevonden. Toen pater Ricciardi als postulator van de orde voor de zaligverklaring van pater Maximiliaan eens bij pater Pignalberi op bezoek was, kwam het gesprek op het feit dat men nergens in het archief van de ridderschap het oorspronkelijk statuut kon vinden. Glunderend kwam pater Pignalberi toen met het gezochte document voor de dag. Wat een verrassing! Hij had dit samen met een briefkaart bewaard als een soort van reliquie van de hem zo dierbare medebroeder. We geven hier een letterlijke vertaling van dit eerste statuut, zoals frater Maximiliaan het geschreven heeft. Het tegenwoordige statuut bestaat uit 5 hoofdstukken met in het geheel 24 artikelen, maar is fundamenteel hetzelfde als het eerste dat nu volgt. Ridderschap der Onbevlekte. Zij zal uw kop verpletteren, staat er in het boek Genesis. Gij hebt alleen alle ketterijen in de hele wereld overwonnen, afkomstig uit het officie van onze lieve vrouw. 1. Doel. Het nastreven van de bekering der zondaars, ketters, scheurmakers, joden enzovoort en vooral van de vrijmetselaars. En de heiliging van allen onder de bescherming en door middel van de heilige onbevlekte maagd Maria. 2. Voorwaarden. Totale gave van zichzelf aan de heilige onbevlekte maagd Maria als werktuig in haar onbevlekte handen. Ten tweede, het dragen van de wonderdadige medaille. 3. Middelen. Ten eerste, zo mogelijk dagelijks het schietgebed bidden tot de onbevlekte. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen, en voor allen die niet tot u komen, en in het bijzonder voor de vrijmetselaars. Ten tweede, elk wettig middel volgens de mogelijkheid van staat, omstandigheden en gelegenheden, dit wordt aanbevolen en overgelaten aan de ijver en de voorzichtigheid van ieder lid afzonderlijk, en vooral het dragen van de wonderdadige medaille. Dit is alles. Eenvoudiger kon het niet. Dit is de hele grondwet van de ridderschap der onbevlekten, doordacht en zakelijk. Hoogstwaarschijnlijk heeft frater Maximiliaan in 1917 niet kunnen dromen van de overweldigende vlucht van zijn ridderschap. Later heeft hij er veel van gezien, maar ook ervaren dat bij de liefde het lijden hoort. Wij zagen reeds dat pater Pignalberi ook een briefkaart van zijn vriend zorgvuldig bewaarde. Deze werd geschreven op 27 november 1918. Op die briefkaart herhaalt hij het statuut van de ridderschap zoals wij dit boven vertaalden. Maar dan volgt deze categorische bevestiging. Onze onbevlekte koningin heeft zich gewaardigd na een jaar afwachten en twijfels en onzekerheden van onze kant het reglement van haar ridders vast te stellen. Om te voorkomen dat zijn vriend begrijpelijkerwijze onthutst raakte bij het lezen van deze boude uitspraak, voegde hij er onmiddellijk aan toe: U zult mij misschien vragen, of niet, waar ik van weet dat juist onze liefste koningin dit zo wil. Waar ik het van weet? Door het veiligste middel waarmee men de wil van God kan kennen, en bij gevolg de wil van onze koningin en tederste moeder. Door de gehoorzaamheid in foro interno. En dit is genoeg. Niet alleen dit, maar ik weet uit diezelfde bron ook dat onze ridderschap zich moet verbreiden. We moeten eerlijk bekennen dat bij het lezen van deze briefkaart de woorden van pater Maximiliaan ons ook zeer verbaasd hebben. Want wat bedoelt hij met dat beroep op de gehoorzaamheid in foro interno? Het gaat dan immers over de gehoorzaamheid aan de biechtvader of geestelijke leidsman in de biecht. Hij bedoelt niet het verlof van de oversten, dat reeds uitdrukkelijk door de rector, pater Injudi, gegeven was bij de stichting zelf in 1917. Hier had pater Pignalberi weet van. Ook kan hij niet de definitieve goedkeuring door het kerkelijk gezag bedoeld hebben. Deze werd immers pas in 1922 verleend, zoals we al gezien hebben. Men moet dan wel denken dat te midden van de onzekerheden en twijfels, pater Maximiliaan raad en hulp gevraagd heeft, zoals iedere rechtgeaarde ziel om hulp zal vragen, aan een biechtvader om zodoende Gods wil te leren kennen. Dit lijkt wel de meest voor de hand liggende verklaring die wij aan zijn woorden in foro interno kunnen geven. En toch, krachtens wat en met welk argument, kon de biechtvader, die op de hoogte was van de remmende houding der oversten, overigens begrijpelijk, categorisch bevestigen dat de ridderschap en haar reglement geheel in overeenstemming was met de wil van God en dus ook van de onbevlekte. Tenzij andere en meer nauwkeurige gegevens aanwezig waren die de biechtvader in de biechtstoel vernomen had, lijkt ons dat hij nooit een oordeel dat zo bevorderlijk was voor de ontwikkeling van de ridderschap had kunnen geven op het moment dat zij zo omstreden werd. Daarom geloven wij niet te ver van de waarheid te zijn als wij aannemen dat pater Maximiliaan gedurende het jaar van beproeving, dus vanaf 16 oktober 1917 tot 27 november 1918, en al eerder begenadigd met het visioen van de twee kransen, in datzelfde jaar een nieuw buitengewoon teken ontvangen heeft. De nieuwe tussenkomst van de onbevlekte, misschien in de vorm van een aanmoediging en aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg, heeft hij dan voorzichtig aan de biechtvader bekendgemaakt en werd door deze bekrachtigd. Volgen wij deze veronderstelling, dan wordt ook het onderscheid duidelijk dat pater Maximiliaan suggereert tussen het forum internum en het ontvangen verlof in foro externo. Ook de bevestiging dat de ridderschap zich moet verbreiden, zoals hij schrijft aan zijn vriend, wordt dan begrijpelijker. Er zijn drie redenen waarop onze veronderstelling zou kunnen steunen. De eerste is een brief van september aan zijn moeder. De dag van september is niet aangegeven. Deze brief is dus 2 maanden eerder geschreven dan de bovenvermelde briefkaart. In de brief aan zijn moeder vertelt hij over zijn priesterwijding, die op 28 april van datzelfde jaar plaatsvond. Als hij klaar is met de beschrijving van dit gebeuren, schrijft hij dat hij zijn priesterwijding als een gave van Maria erkent en voegt daaraan toe: hoe vaak in het leven heb ik, vooral in de moeilijkste momenten, de bijzondere hulp ervaren van de onbevlekte. Wij geloven niet dat de priesterwijding een moeilijk moment is voor een priesterkandidaat, maar eerder een gelukkig eindpunt van voorbereiding en studie. Maar wat zijn dan die moeilijkste momenten waarover hij aan zijn moeder schrijft? Zouden het niet juist de moeilijkheden zijn die hij omwille van de ridderschap moest doormaken? En in dat geval is de bijzondere hulp van de onbevlekte te plaatsen. De tweede reden is het feit dat pater Maximiliaan die briefkaart schrijft aan pater Pignalberi als de intiemste vriend en medestichter van de ridderschap, waaraan hij dingen vertelde die hij aan niemand anders kwijt wilde en die hij iedere keer dat hij in Italië kwam weer opzocht. De derde reden is het slot van zijn redenering, en dit is genoeg. Het is overduidelijk dat er voor een apostolaatswerk in de schoot van onze moeder, de Heilige Kerk, met andere woorden, als het gaat om een nieuwe instelling in die kerk, de goedkeuring van een biechtvader niet voldoende is. Vandaar dat deze zinsnede een andere betekenis moet hebben. Later zullen wij deze woorden nog eens tegenkomen, wanneer hij kort voor zijn dood aan zijn beste Poolse vrienden, de ridders, die het apostolaat van de ridderschap moesten voortzetten, enkele bijzondere dingen zegt. Dan zal, dit is genoeg, betekenen: wees nu niet onbescheiden, vraagt mij niet meer te zeggen, ik heb al te veel gezegd. Overigens weten wij dat andere stichters dezelfde woorden gebruikten als ze het hadden over het eenmaal begonnen werk. Het werk moet zich verbreiden, Sint Franciscus tegenover zijn orde. De heilige Jozef Cottolengo tegenover zijn klein huis van de voorzienigheid. De heilige Don Bosco ten aanzien van de uitbreiding van de Salesiaanse sociëteit. Misschien kunnen vandaag alleen reeds de 3 miljoen leden van de ridderschap, verspreid over de hele wereld en vol zorg bezig met verschillende soorten van apostolaatswerk, in naam en ter ere van de hemelse koningin de ware betekenis van deze woorden geven. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien dus wat meer hoe dat die stichting van de Ridderschap der Onbevlekte tot stand is gekomen. Een volgende keer gaan we verder in het levensverhaal van pater Maximiliaan Kolbe en leren we meer over deze stichting en het verdere verloop ervan. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.